Goedemiddag allemaal. Fijn om hier weer bij elkaar te zijn. Alle rust en vrede. Dat is langzamerhand in deze wereld meer uitzondering dan regel. En voor miljoenen zusters en broeders is dat ook niet meer weggelegd. En hij zou het wel doen, maar waarschijnlijk sta ik iets te ver weg dan. Of hij moet iets harder staan. Anders sta ik zo ongelukkig met dat ding bijna in mijn keel. Zo gaat hij beter? Ja. De volging komt ook steeds dichterbij, hè? In tijd, maar ook in afstand. Misschien heb je ook gelezen dat bijvoorbeeld in Amsterdam christenen met de dood worden bedreigd. Moslims die Jezus hun redder hebben leren kennen, die zijn bang voor hun leven. En het is goed om dat aan te kaarten bij onze overheden. Maar we moeten er ook weer niet gek van opkijken. Jezus heeft er nooit een geheim van gemaakt dat lijden eigenlijk een logisch gevolg is van het liefhebben van hem. Vorige week las ik nog van een 22-jarige studente van een bijbelschool in India. En ze moesten verschrikkelijke dingen meemaken en toch liet ze een boodschap achter voor ons. Wees niet bang wanneer vervolging komt. Het hoort bij uw leven als christen. Het is een voorrecht, zei ze, om vervolgd te worden. Wordt niet verdrietig of ontmoedigd. Een boodschap om te onthouden. In Nehemia 4, dat Dato vanmiddag hoopt te gaan bespreken, lezen we ook over vervolging, over tegenstand, over tegenwerking. Maar ook over werken en waken. Werken met de ene hand en waken met de andere hand. Bang gevaar en behendige gehoorzaamheid. Vertrouwen hebben en hopen op onze God, ook in het bangst gevaar. Daar zijn we veilig en geborgen. Als onze goede God laat zorgen, dan redt hij goddelijk wonderbaar. Dat lied gaan we nu zingen. Het staat op de A4'tjes die zijn neergelegd. Wie maar de goede God laat zorgen. Henk, wil jij inzetten? Nee? Iemand anders.
Goede God, laat zorgen. Neem wel mijn hoop in angst gevaar. Is bij hem veilig en geborgen. Die redt hij goddelijk wonderbaar. Wie op de hoge God vertrouwt. Zeker op geen zand gebouwd. Wat baat ons als zwaarmoedig vrezen? Wat baat ons roepen wee en ach? Vergeef zou al ons zuchten wezen, al kenden ook de ganse dag. De last van klagen die men draagt, drukt neer te meer hoe meer men klaagt. Treed vrolijk voort op zeeren wegen, en neem uw plicht getrouw in acht. Tot eindelijk alles u ten zegen, wanneer gij biddend daarop wacht. Wie steeds gelovig op hem ziet, vergeet verlaat hij eeuwig niet.
En terwijl we onze plicht getrouw in acht nemen, wachten we niet alleen biddend, maar zien we ook vol verwachting uit. Zien we uit naar de heiland die op de wolken komen zal. En dat kan niet lang meer duren, is mijn overtuiging. Ja, maar hoor ik mensen regelmatig zeggen, dat denken we al zo lang, dat het nu snel zal komen. Dat kan nog wel 100 jaar duren. Maar Jezus zei dat we op de vijgenboom moeten letten. Zijn takken week worden en zijn bladeren uitspruiten. Dan zegt hij, dan weten jullie dat de zomer nabij is. Als we naar Israël kijken, als we letten op alles wat er in onze wereld gebeurt, aan rampen die elkaar steeds sneller opvolgen. De hele samenleving die bol staat van nepnieuws en van leugen en bedrog. Aan de toename van het egoïsme en de haat en de duistere machten. dan zijn dat tekenen die voorafgaan aan de komst en aan het verschijnen van Jezus op de wolken van de hemel. Laten we daarom zingen, ja Heere Jezus, kom, vol verwachting blijf ik uitzien.
Vol verwachting blijf ik uitzien, tot die dag eens komen zal, dat de heiland op de wolken weer komt met bazuin geschal. Welke vreugde zal het wezen, als mijn oog hem schouwen mag, en mijn oor zijn stem zal horen, op die grote blije dag. Welke uitzicht werd gemeente, eeuwig hemd en eigendom. Sterk verlangen, en weer in mijn hart ontstaan. Vraag mij af dan hier mijn heiland, zijt gij reeds op weg gegaan? Nee, het zal niet lang meer duren, hij verlangt nog meer dan wij. Maar aan Nathan blijft het wachtwoord, voor elk maar ook voor mij. Welke uitzicht bruidsgemeente, eeuwig hemd en eigendom. Maar aan Nathan blijft ons wachtwoord, amen, ja.
En waarom mogen we vol verwachting uitzien? Omdat Jezus de rots is van ons behoud. Omdat zijn bloed, dat werd gestort, mij de bron des levens wordt. Alle offers die in de tempel werden gebracht, ook achter de herstelde muren van Jeruzalem, waren een heenwijzing naar het offer van het lam. Niets anders kan ons redden. Niet het offer dat ik breng, ook niet de tranen die ik pleng. Of schoon ik ganse nachten ween. Alleen Jezus kan redden, alleen Hij. Laten we gaan zingen, vaste rots van ons behoud.
Vaste rots van mijn behoud, als de zonde mij benauwt, laat mij steunen op uw trouw, laat mij
mij steunen op uw trouw. Laat me rusten in uw schouw, in uw schaduw. Nou, zo ongeveer was ook het gebed van Nehemia. Vandaar dat hij vol vertrouwen kon zeggen, onze God zal voor ons strijden. Voordat we daarna gaan luisteren, willen we graag Gods zegen vragen. Broeder Nato, mag ik met en voor je bidden? Liefdevolle Vader, u bent een God die strijdt voor uw volk. Want de machten en de krachten tegen Israël, die zijn groot. Openbaar en protserig, maar ook geniepig en via bekeken wegen en omwegen. Grote God, maar zoals in de tijd van Nehemia uw grote macht zegevierde, zo is dat ook nu nog steeds het geval. En we zijn u er dankbaar voor. En we zijn ook dankbaar voor deze middag. We mogen ons weer onderdompelen in uw woord. Dank u wel dat u dato de tijd hebt laten nemen om uw woord te onderzoeken en het inzicht om er nieuwe dingen in te ontdekken. En we bidden u, machtig God, dat u daartoe ook nu vol giet met uw geest, zodat hij zich gedragen weet en gevoed wordt door uw aanwezigheid en uw wijsheid. En dat alles wat voor ons van belang is om te horen, dat ook werkelijk onder woorden gebracht zal worden. En dat daartoe zich gezegend weet als hij het woord uitlegt en wij ons gezegend weten als uw woord horen. Geef ons alstublieft een zegenrijke middag waarin we niemand anders zien dan Jezus alleen. Mm-hmm. Zo bidden en danken we u. Amen.
Amen. Ik wil graag met u Nehemia 4 lezen. Nehemia hoofdstuk 4. Het gebeurde toen Sanballat, die hadden we al eerder ontmoet in hoofdstuk 1, gehoord had dat wij de muur herbouwden, dat hij in woede ontstak en zeer geërgerd was. Hij bespotte de Joden en zei in tegenwoordigheid van zijn broeders en het leger van Samaria: wat doen die zwakke Joden? Zal men hen hun gang laten gaan? Gaan ze offers brengen? Willen ze het vandaag nog klaar krijgen? Willen ze de stenen uit de puinhopen weer tot leven wekken, hoewel die verbrand zijn? En Tobia de Ammoniet stond naast hem en zei: ook al bouwen ze, als er slechts een vos opklimt, maakt hij een bres in hun stenen muur. Hoor, onze God, dat wij een voorwerp van verachting zijn, en doe hun smaad terugkeren op hun eigen hoofd. Geef hen over als buit in een land van gevangenschap. Bedek hun ongerechtigheid niet en laat hun zonde niet uitgewist worden van voor uw aangezicht, want ze hebben u getergd tegenover de bouwers. Maar wij bouwden de muur, zodat heel de muur tot de helft ervan aaneengevoegd werd. Want het hart van het volk was erop gericht om te werken. Het gebeurde toen Sanballat, Tobia en de Arabieren, de Ammonieten en de inwoners van Asdod hoorden dat het herstel van de muren van Jeruzalem vorderde en dat de bressen gedicht begonnen te worden, dat ze in hevige woede ontstaken. Ze spanden allemaal samen om tegen Jeruzalem te gaan strijden en verwarring te stichten. Maar wij baden tot onze God en plaatsten een wacht tegen hen dag en nacht vanwege hen. Toen zei Juda: de kracht van de lastdragers schiet tekort en er is veel puin. We zijn daarom niet in staat de muur te herbouwen. Dat is dus geen reactie van buitenaf, maar van binnenuit. U voedt hem aan. Onze tegenstanders zeiden: ze zullen het niet weten, te weten komen en het niet zien totdat wij in hun midden gekomen zijn en hen doodgeslagen hebben. Zo zullen we het werk laten ophouden. Het gebeurde toen de Joden die bij hen woonden ons wel 10 maal vanuit alle plaatsen kwamen zeggen: jullie moeten naar ons terugkeren. Dat ik mannen opstelde op de laagste plaatsen achter de muur, bij de open plekken. Ik stelde het volk op, ingedeeld naar hun geslachten, met hun zwaarden, hun speren en hun bogen. Ik zag erop toe en stond op en zei tegen de edelen, de machthebbers en de rest van het volk: wees niet bevreesd voor hen, denk aan de grote en ontzagwekkende Heere en strijd voor uw broeders en uw zonen en uw dochters, uw vrouwen en uw huizen. Daarna gebeurde het, toen onze vijanden hoorden dat hun plan ons bekend was geworden, dat God hun plan verijdeld had, dat wij allen terugkeerden naar de muur, ieder naar zijn werk. Vanaf die dag was het zo dat de ene helft van mijn knechten met het werk meedeed en de andere helft van hen de speren, de schilden, de bogen en de harnassen vasthield, terwijl de vorsten opgesteld stonden achter heel het huis van Juda. Zij die aan de muur bouwden, zij die de lasten droegen en zij die ze opladen, deden met één hand het werk en de andere hand hield de werpspies vast. De bouwers hadden elk zijn zwaard aan zijn heup gegord terwijl zij aan het bouwen waren. Maar de bazuinblazer bleef bij mij. Ik zei tegen de edelen, de machthebbers en het overige volk: het werk is veel en uitgebreid. We staan verspreid over de muur, de een verder van de andere. Op de plaats waar u het bazuingeschal hoort, daar moet u zich bij ons voegen. Onze God zal voor ons strijden. Zo deden wij het werk. De helft van hen hield de speren vast. Van het aanbreken van de dageraad tot het opkomen van de sterren. Ook zei ik in die tijd tegen het volk: ieder moet met zijn knecht binnen Jeruzalem overnachten, zodat ze voor ons 's nachts wacht en overdag werkploeg zijn. Nog ik, nog mijn broers, nog mijn knechten, nog de mannen van de wacht die achter mij kwamen, trokken in die tijd onze kleren uit. Ieder had zijn werpspies en water. Tot zover het lezen van het op zich waarschijnlijk bekende hoofdstuk. Daar heb u vast al eens vaker iets over gelezen en gehoord. Het was toen spannend. Ze kwamen terug uit de Babelse verwarring, Babylonië. Ze waren daarheen gevoerd door Nebukadnezar. En die was inmiddels overleden en toen kwamen er wat andere koningen. En nu stonden ze weer in Jeruzalem. Iets wat me heel erg geïnteresseerd en geraakt heeft was, en dat heb ik een paar keer geventileerd de laatste twee weken, denk ik, anderhalve week, is dat er iets bijzonders aan de hand is met een Joodse man. Toen Egypte destijds wereldrijk nummer 1 in de tijd van Abraham, Jacob en zo, daar enorme furoren maakte in dat rijk, als het rijk bekend stond, heeft God daar één Joodse man naartoe laten gaan. En die ene Joodse man heeft alles veranderd daar. Dat was Jozef. Door hem is er ongelooflijk veel veranderd. Even later is het rijk van de Babyloniërs. En ze zijn weggevoerd, ze zijn weer in ballingschap. En één Judese man, één Joodse man heeft daar bijzondere omwentelingen tot stand mogen brengen. Dat was Daniel. Iets later, toen was het rijk van de Babyloniërs overwonnen door het rijk van de Meden en de Perzen, was in de burg Susan één Joodse man die alles heeft veranderd. Dat was Mordechai. Complete ommekeer. Het volk stond op het punt om uitgemoord, om uitgeroeid te worden. En God heeft dat verhoed. Nog iets later, dan is het Assyrische Rijk wereldrijk nummer 1. Met Nineveh als hoofdstad. Is één Judese man in Nineveh geweest. En zijn aanwezigheid heeft alles compleet veranderd. Dat was Jona. En de Heer Jezus noemt zichzelf: meer dan Jona is hier. Daarna is het Romeinse Rijk gekomen. En in het Romeinse Rijk staat eigenlijk één Judese, één Joodse man voor het Romeinse Rijk, voor Pilatus in dit geval, en dat is de Heer Jezus. En hij, de Heer Jezus, wordt in Romeinen 5 vers 9 uit Israël afkomstig, een Joodse man dus, de Heer Jezus, wat het vlees betreft, daar geboren. Maar wat de plannen van God betreft, oneindig veel hoger. Weer één Judese man. In de toekomst, als Israël, zelfs als de gemeente weg is, weer terug mag komen in het land en weer getuigenis van God op aarde mag zijn, is er volgens Zacharia 8, het laatste vers, één Judese man, waar 10 mannen van allerlei taal en geslacht en richting zich aan vastklampen. En ze zullen zeggen, we gaan met u, want we hebben gehoord dat God met u is. Als een mevrouw 38 jaar ziek is, sorry, 12 jaar ziek is, die van 38 mag u ook nemen, dan is er maar één Judese man die dat kan veranderen. En als u gelooft in de Heer Jezus, dan woont de Heilige Geest in u, dan hoort u bij het lichaam van Christus, waarvan Paulus zegt, ik heb jullie, gemeente, als een reine maagd aan één, ik voeg het woord Joodse tussen, aan één man verloofd, Christus. Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat die ene Joodse man, dat is de Heer Jezus, jou en mij zo lief heeft gehad dat hij zichzelf wilde geven en dat hij ons tot God wilde brengen en dat hij ons leven uit God wilde schenken en dat hij ons ook straks brengt daar waar hij zelf is. En dat is in het huis van de Vader. Dat is een heel merkwaardig iets, dat de hele schrift door alle koninkrijken, alle wereldrijken die er geweest zijn, ik heb ze nu allemaal genoemd, en als u de kaart een beetje hebt, dan hebben ze van zuid, van noord, van west en van oost gezien, van alle kanten, die wereldrijken, die kunnen uiteindelijk niet onder die ene Joodse man wegkomen. En als in de toekomst de Heer Jezus als koning der koningen, als de Heere der Heeren verschijnt met ons, wij komen met hem uit de hemel, en hij zijn voeten zet op de olijfberg, dan zal hij worden geprezen en iedereen buigt voor hem, elke knie buigt voor hem en elke tong belijdt dat hij de Heere is. Dat komt. Die ene Judese man. Probeer dat maar. Dat zijn bijzondere gedachten. Ik ventileer dit omdat ik denk dat u het eigenlijk moet weten. Dat u een stukje overzicht krijgt van, maar wie is het dan die bij ons is? Wie is het dan? Nou, die is meer dan die bij hen zijn. Dat moest de knecht van Elisa ook al leren. Hij was bang voor Elisa dat hij gepakt zou worden door de vijanden. Maar zij die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Zo van de sterke die zijn hof bewaakt, zorgt ervoor dat zijn goederen in veiligheid zijn. En in veiligheid blijven. Het is zo bijzonder, als u de Heer Jezus kent, en dat is de vraag, dan bent u geweldig gezegend en dan bent u buitengewoon. Dan bent u iemand door God geliefd, bovendien deelgenoot van de goddelijke natuur geworden. Dat gaat heel diep, dat gaat heel ver. Maar u bent hier op aarde. Waarom? Nou, niet om uw tijd nu uit te zitten, gewoon een soort, soort vakantieperiode of rustperiode. Maar om hier te getuigen, om hier volk van God te zijn, getuigen van de Heer Jezus te zijn en om hier te spreken van hem. En iedere keer wil de Heer dat getuigenis opnieuw neerzetten. Altijd zal er een getuigenis van God op aarde blijven, totdat de Heer Jezus komt. En als wij hier weg zijn, als we opgenomen zijn, als dat Maranatha waar u van gezongen hebt, een plaatsgevonden heeft, dat komen bij de Heer Jezus er is geweest, dan zal opnieuw Israël weer hier op aarde een getuigenis van God op aarde zijn. En dan is daar weer die ene Judese man. Snap je? Het is steeds hetzelfde. Maar dat mooie is dat u vandaag ook de vraag mag stellen van, wat moet ik dan doen en hoe moet het dan? Israël kwam nu terug. Moeilijke route gehad, moeilijke tijd gehad. Ze hebben het behoorlijk laten afweten en ze mogen terug, ze mogen opnieuw beginnen. En als ze opnieuw beginnen, dan beginnen ze in Jeruzalem met de muren. Dat is Nehemia, of als het om Ezra gaat, met het altaar, met de tempel. Dat is het verschil tussen die beide boeken. Maar die beide boeken gaan aangeven dat het heel bijzonder is. En wat betekent dat dan? Wat betekent onze dienst dan hier op aarde? Waarom zijn we hier gelaten? Nou, niet om cadeautjes te krijgen. Niet om te zeggen, zie je wel, de buren hebben armoede. Die hebben alleen maar prut. En die hebben eigenlijk, die moeten het doen met de voedselbank. Want die hebben niet zoveel. Maar wij, ja, wij zijn super gezegend. We hebben een soort geweldige kerstman, Sinterklaas en alles. En die zorgt voor ons. Is dat ongeveer het beeld wat u zou mogen gebruiken? Antwoord, nee, nooit. Staat nergens. Maar wat dan wel? U bent hier om voor hem een getuigenis te zijn. U bent hier niet om zelf te freewheelen, zo een beetje, nou ja, een soort Curaçao-achtige temperatuur. Ik weet niet meer hoe ik het zeg. Ik ben er één keer maar geweest, dus ik weet niet precies hoe het voelt. Maar dat is het niet. U hebt geen zegen van lijfelijke, van praktische aard, maar u hebt een zegen die te maken heeft met hem. En u bent hier niet om uit te zakken en in alle rust af te wachten wat er nog gaat komen, maar u bent hier om hem, de Heer Jezus, te eren, te prijzen. Nog sterker, ik hoor heel wat mensen zeggen, ja, ik ga dan naar de gemeente, maar ik ben daar weggegaan, want ik krijg daar niks meer. En mijn kinderen krijgen daar ook niks. Nou, dus gaan we buurten. Dan gaan ze naar de cafetaria, een beetje verderop, en dan gooien ze een muntje in en dan komt er een preek uit of zo. Ik wil het niet raar zeggen, maar zo duidelijk mogelijk maken wat er aan de hand is. Maar is dat eigenlijk wel het eigene van de gemeente? Een zegen krijgen? Nee, dat is het niet. Want als u alles op een rij zet, dan is het precies het omgekeerde. U mag iets geven. En u mag primair, in de allereerste plaats, iets geven aan de Heere. U mag hem prijzen. U mag hem groot maken. U mag hem offeren. Wat was nu het probleem hier in Nehemia 4? Wat zeiden de vijanden? In vers 2 van hoofdstuk 4. Gaan ze offers brengen? Nou, dat heb ik als een soort titel boven mijn gedachten, mijn overwegingen gezet vanmiddag. Het merkwaardige is dat in de NBV-vertaling, ik heb het nog eens gecheckt, zo pas een paar uur terug, dat is helemaal wegvertaald. Dat vindt u niet. In de NBG, weet je wat we vroeger allemaal zo'n beetje hadden, daar staat het wel. Daar staat het echt bij. En hier staat het ook. Dus dit is niet anders dan de NBG-vertaling. Maar het is wel heel anders dan de NBV-vertaling. Nederlandse Bijbelvertaling. Weet je wat die zogenaamde voor de jeugd bedoelde, voor onze kinderen bedoelde? Want het is betere taal voor vandaag. Daar is het woord offers helemaal weggebleven. Maar wat zou het plan van God zijn met u en met mij om offers te brengen? Dit woordje dus. Opofferen, een offerande van de lof. Dat is de vrucht van onze lippen die zijn naam belijden. Niet het krijgen van een zegen, maar het geven van een zegen. Niet op ons gericht, maar op hem gericht. Wat deden de Israëlieten? Als ze in het beloofde land waren, dan zouden ze gezegend zijn met, nou ja, een goede oogst en met een mooie veestapel. Dan zouden ze de Heere iets mogen brengen. Je kwam er nooit met lege handen bij de Heere. Nou, is dat dan de collecte? Nou, een beetje moeilijk. Dat zit er ook in, verweven. Maar dat is niet hetzelfde. De Heere bedoelde eigenlijk dat ze destijds met wat van hun zegen was, dat ze daarvan namen, de eerstelingen of het beste, of de tienden, of hoe dat ook heten mag. Maar je nam uit die zegen van God. En dat mocht je aanbieden. Dat mocht je aan hem geven. Je kwam niet om wat te krijgen in Jeruzalem bij de tempel. Je kwam daar om iets te geven. Om iets aan te reiken. Dat is helemaal weg bijna. U mag eerlijk rondkijken. Wat houdt u op een bepaalde plek waar u nu bent? Het gaat mij niet om te zeggen dat die kerk 12 en kerk 13 verschillend zijn. Dat zal wel. Ik wil daar niet over praten, over de hokjes van vandaag. Maar ik wil wel praten over het principe. En het principe is dat wij ver afstaan heel vaak van dit bijzondere plan. Ze waren toen begonnen om de Heere weer een plaats te creëren. Dat heb ik de vorige keer willen uitleggen. Zodat er weer offers binnenkwamen. Zodat de mensen die de Heer Jezus nog niet kenden ook binnenkwamen. Zodat we weer terugkwamen bij wat er ooit geweest was. Dat we opnieuw de bronnen zouden ontdekken waaruit we vroeger geput hebben. Dat we ook de strijd misschien wel moesten leren. Dat we ook misschien maar ook de toekomstverwachting zouden moeten leren. U en ik zijn hier op aarde om de Heer te dienen. En niet om hier te freewheelen, voor dat gekke woord, maar om hier een beetje de lui uit te hangen, weet ik niet hoe ik het zeggen moet, dat is ook niet helemaal waar. Maar niet om vakantie te houden en niet om onze pleziertjes inhoud te geven. Maar we zijn hier om de Heere te prijzen, om hem groot te maken en hem te dienen. Nou, dat is de achtergrond. Maar vanaf het moment dat u beslist in uw hart, en ik wil de Heere een offer brengen, ik wil de Heere prijzen, ik wil hem daar waar hij woont eren, dan wordt de vijand laaiend. Daar kunt u de klok op bijzetten. En daar zit nu precies de bottleneck. De vijand is bezig. Waarom moet het. Nou, tussenzin. Waarom moet het hele volk Israël continu van het toneel verdwijnen? Is al, ik weet niet hoe vaak gebeurd. En ze zijn weer bezig. Soms met enorme smoezen, nieuwe smoezen. Want eigenlijk zijn het allemaal oude constructies. Omdat uit Israël die Joodse man komt. Dat weet de duivel en dat wil hij voorkomen. Daar is hij continu mee bezig. Toen hij geboren werd, onze Heer Jezus, toen werd hij gelijk onder de kindermoord van Bethlehem. Of nog veel eerder, in de tijd van Mozes, gelijk in de Nijl geworpen. Weet je wel, dan moesten alle jongetjes verdrinken. Dit proces is nog steeds gaande. Jeruzalem is de stad van de grote koning. Daar komt hij. Daar zal hij regeren. Daar zal hij zijn. Dat komt nog. Dat is nu niet zo. Ik heb denk ik de vorige keer al verteld dat Jeruzalem nu een plek is waar een moskee staat op die tempelberg. Op de plek waar Abraham ooit zijn zoon offerde. En op die koepelkerk staat aan de buitenkant. Koepelkerk, sorry hoor. Koepelheiligdom zeggen. Daar staat op gewijd aan de God die geen zoon heeft. Gewijd aan de God die geen zoon heeft. Nou, duidelijker kan het niet. Daar is de Heer Jezus helemaal weg. Dat blijft er over. Jeruzalem is steeds het mikpunt geweest van kritiek, van vijandschap. En de duivel doet dat op allerlei manieren. Hij doet dat door legers daar naartoe te sturen, om ze te vernielen. Met kanonnen en geweertjes. Hoe dat ook was vroeger. Pijlen en bogen misschien. Maar ook door mensen te beïnvloeden, zodat die slap werden en moe werden en het zat waren. En eindelijk zeggen, maar we willen ook een keer aan onszelf denken. We zijn zo moe en mat. We zijn toe aan onze broodnodige rust. En dan wordt je aangepraat. En maar rust, en maar rust. En er gebeurt niks meer. Dit proces, wat hier ligt in Nehemia 4, is heel actueel. Vanaf het moment dus dat je verlangt om de Heer Jezus groot te maken, om God de Vader te aanbidden, om hem alle eer te geven, om de offers te brengen, en om voor hem een plek te creëren waar hij kan zijn, waar het voor hem en voor hem alleen is, gaat de vijand tekeer als een vijand en die gaat van alles bedenken om dit te verstoren. Nou, dat gebeurt. En of dat dan nu linksom gaat of rechtsom. Nu worden hier een paar mensen genoemd. Die heb ik al vaker aangeduid. Die Sanballat en die meneer Tobia. En die Arabier Gesem. Die Sanballat is een Moabiet. En Moabiet staat, dat moet u nu even slikken. Dat is toen een keer uitgelegd. Voor hoogmoed, voor arrogantie, voor ik, me the big number one. Dat is gewoon. Dat Jeremia 48, Jesaja 16, als u dat wilt napluizen. En die ammonitische slaaf, Tobia, die staat voor de economie, ons eigen welbevinden. We moeten ook denken aan de portemonnee. We moeten dus wat verdienen, we moeten wat overhouden, brood op de plank. En die Arabieri heeft een andere godsdienst achter zich. Die drie, die spannen samen. Dat zijn een soort hoofdpersonen in een soort stuk. En dat stuk wordt hier uitgeschilderd. En die vallen aan. En die maken plannen, samenzweringen, en die gaan plannen maken en die gaan bespotten. Het eerste wat er vandaag gebeurt, vanaf het moment dat jij kiest voor de Heer Jezus, niet alleen om tot redding, tot behoudenis te komen, dat is hopelijk gebeurd. Maar om te kiezen voor hem die uw alles is, waarvoor u nu gaat. Dan begint de vijand te spotten. Ach kom, doe niet zo mal. De wetenschap, alle pijlen worden leeggeschoten. En u bent in no time onderuit en u zegt, nou laat ik me maar stilhouden. Dat is de bedoeling ook van de vijand. Laat ik mij maar stilhouden. Dit proces gaat nog steeds door. Elke dag opnieuw. En daar zitten we middenin. Waar denk ik dan aan? Nou, ik denk aan uw eigen gemeente misschien wel. Dat is iets meer dan het allerkleinste. Het allerkleinste is je eigen getuigenis, je persoonlijk gedrag. Als jij in je eigen leven, gewoon persoonlijk, even los van kerk, van groep, van anderen, besluit om de Heer Jezus nummer 1 te laten zijn, om voor hem te gaan en om voor hem te leven en om hem te prijzen en om hem groot te maken en om hem aanbidding te brengen en lofuiting, dan gaat de vijand jezelf bespotten. En dan komt er al heel vlug, ja nou laat ik maar niet, nou nee, we gaan ook een keer met vakantie, we stoppen ook wel een paar maanden. Dan heb je het alweer. Is dat zo? Is er ooit een cao-afspraak met de Heere God gemaakt van dat geldt voor 10 maanden per jaar, maar voor 2 maanden heb je vakantie? Is zoiets te vinden? Nee, natuurlijk niet. Dat is door ons bedacht. Want de boog kan niet altijd gespannen blijven. Wie zei dat dan? Was dan gelovigen die dat zijn? Wel nee, dat zei een vijand op advies van de duivel. Je moet hem maar een beetje dimmen. Die lui, die zijn veel te fanatiek. Zo gaat het steeds. En eigenlijk zie je dit hele proces A, bij jezelf. Misschien vandaag wel. Ik weet niet hoe je nu in je schoenen staat. In de groep waar je bent, de gemeente, misschien wel een plaatselijke gemeente, waar het allemaal anders is. Ja, we moeten ook aan de arme vluchtelingen denken. Natuurlijk moet u eraan denken. Je moet het toch ook bidden voor die mensen. Ja, natuurlijk moet u daarvoor bidden. Maar in de eerste plaats gaat het niet om die vluchtelingen, het gaat in de eerste plaats om de Heer Jezus. Dat is een hele moeilijke vandaag, want de accenten worden compleet verlegd. Dat weet u ook misschien wel. Anderhalve week terug, week terug werd ik gebeld. Ik heb dat ook een keer verteld, maar ik wil niet over mij vertellen. Maar er was iemand die belde me op en zei, ik ben een Turk. En ik heb de Heer Jezus leren kennen. Dus ik vroeg hoe. Nou, ik heb bijbelstudies van jou beluisterd en die heb ik gedownload en gedownload en gedownload en gedownload. En ik heb de Heer Jezus leren kennen. En mijn vrouw ook en mijn broer ook. En er zitten 20 Turken, allemaal gelovig geworden in Almelo in een kamer. Die zitten bijbelstudies te doen, 2 keer per week. Zeker 1 keer per week. Ik kon me janken. Waar ga je daar naartoe zonder? Ja, dat weten we nog niet. Wat de vijand allemaal doet, weet ik ook niet. Maar het gebeurt wel. Zou je dat nog hebben? Het begin van ons tot geloof komen was van, nou, we hadden een energiebrommetje en we vlogen daarheen en daarheen met z'n tweetjes. Overal naartoe. Er was geen hoop te bekennen. Helemaal niks. Maar waar is die drive dan? Om hem te leren kennen en om voor hem te zeggen, dank u wel, dank u wel, dank u wel. Maar vanaf het moment dat dat gebeurt, ja, dan gaat de vijand binnenkomen. Ja, dat is niet vol te houden. De boog kan niet altijd gespannen zijn. En dit hou je niet vol. En denk aan je nageslacht. En weet ik veel waar je allemaal aan kunt denken. Het gaat maar door. Precies hetzelfde. Dit proces herhaalt zich permanent. En dat is vandaag dus ook. En dat gaat over jezelf. Dat gaat over de groep waarmee je samenkomt. Dat gaat in het geheel over de gemeente. Dit is duidelijk. Want dit wat hier staat, dat gaat hier over Jeruzalem. Maar u weet dat in Hebreeën 12 staat, het Jeruzalem daarboven is. Het Jeruzalem daarboven is. Ja, dat is onze moeder. Daar moeten we toch iets mee. En het hemelse Jeruzalem, dat is een plek van lofprijzing. De gemeente wordt vergeleken met de stad. Dus wat hier gebeurt met een stad, letterlijk met een stad hier op aarde, dat gebeurt ook met de gemeente. Ik bedenk dat niet, dat staat in de Bijbel. En dan krijgt dit een lading. Dan gaat het niet meer om San Malat persoonlijk, maar gaat het wel om die eigenwijze man die daar even de baas wil zijn. Of die de belangrijkste is. Of die alleen maar roept van ja, maar dat moet ook wat opleveren. Wat levert het? Wat schuift het? Ik weet ook zo'n term van het jaar nul. Maar goed, wat levert het op? En er komt een andere God voor in de plaats of naast te staan. En wie worden daar de dupe van? Onze kinderen. Het is steeds hetzelfde verhaal. En dat staat dus in Nehemia 4. En daarom is het uiterst belangrijk, niet om te zeggen, ken ik nu elk regeltje, of kan ik precies uitleggen, ja, maar dat is die en dat is daar, en dat was 10:15 en dat is 11:15. Dat bedoel ik niet. Maar ik wil zo graag duidelijk maken dat dit verhaal, deze hele inleiding te maken heeft met het getuigenis van God op aarde, bedoeld om God te prijzen, om te offeren. Maar vanaf het moment dat er geofferd moet worden, dan zegt de duivel, ja, dat niet, dat willen we niet. Vanaf het moment dat er geprezen wordt, dat er lofprijzen zijn, de offeranden des lofs, dan begint hij echt tekeer te gaan. Nou, en dan bedenkt hij alles. En dan gaat hij een plan bedenken. En dan gaat hij kwaadwilligheid creëren. En gaat hij mensen omkopen. Zoals Judas omgekocht werd door 30, met 30 zilverstukken enzovoort. Dat gaat. En die man, die duivel, die heeft ongelooflijk veel ervaring. Dus dat redt hij behoorlijk. En wat moeten wij dan doen? Nou, ook opletten op wat van binnenuit kan gebeuren. Hier in ditzelfde hoofdstuk staat dat de mensen van Juda zelf, dus de mensen die aan het werk waren, die begonnen te zeggen, ja, dat is toch wel ongelooflijk veel puin hoor. Dat redden we gewoon niet meer. Nou, dat is precies wat ik vandaag hoor. Je kunt toch niet zeggen dat we dat precies terugkrijgen zoals het ooit geweest is. Nee, dat klopt ook wel. Maar je kunt ook zeggen, maar de Heer helpt ons wel om tot zijn eer te functioneren en om voor hem te leven. En als ik iedere keer naar de puinzooi kijk, iedere keer naar de mislukkingen kijk, iedere keer daar gaat het mis en daar gaat een kerk dicht en daar gaat een gemeente over de kop, dan is er veel puin, dat klopt. Maar is dat de reden om dan maar te stoppen? En de kracht van de dragers schiet tekort. Daar ben ik het helemaal mee eens, ik bid dat elke dag. Misschien raar dat ik dat zo zeg. Maar het is een van de elementen die ik elke dag aan de Heer zeg. Heer, alsjeblieft, stuur dragers. Stuur krachtige helden. Stuur mensen die mee kunnen tillen. Die mee kunnen werken in dit prachtige plan van u. Want, weet je, ik had eigenlijk bewondering voor mevrouw Mai. Weet u, dat mens, sorry hoor, die mevrouw, uit Engeland. Ik ga me niet om de politieke kleur. Maar het feit dat ze stond voor een bepaalde beslissing en de rug recht hield, ik denk, de kracht van de dragers schiet tekort. Toen heb ik die tekst al gedacht. Van wie gaat nu, dat dwingt respect af. Nou, tot zover de politiek, maar daar gaat het mij niet om. Maar waar vind je dit soort figuren, dit soort karakters in de gemeente, in het werk van de Heer? Die niet zo 1, 2, 3 onderuit geschoffeld eigenlijk zeggen, ja, dit redden we toch niet. Nee, dit wordt niks. Nee, hoor. Nee, dat wordt niks. Ja, toen ging het ook wel niet goed en dat klopt. Je hebt altijd mensen die geschiedenis precies kennen waar het niet goed gegaan is. Waar het wel goed gegaan is, dat vergeten ze, maar waar het niet goed ging, dat weten ze precies te duiden. Maar waar dan? Maar ben jij dan iemand die de rug recht houdt en gaat zeggen, Heer Jezus, het gaat om u, het gaat om uw eer. En als we denken dat het goed is, dan gaan we ons niet in de luren laten leggen door de oppositie, even Engeland, of door wat dan ook, door wie dan ook. Maar we willen graag gaan voor u. Vervolgens, en dat is een hele moeilijke, zeggen er mensen uit Israël die niet bezig zijn in de stad, dus die niet voorop lopen in de herbouw, maar er wel zijn, ja, wel 10 keer, jullie moeten naar ons terugkeren. Dus ik kwam me dat wel 10 van 10 plaatsen uit zeggen aan Nehemia en aan zijn vrienden. Nou, dat is ongeveer hetzelfde als ik het anders zeg van, nou, maar wij zijn toch ook gelovig? Je kunt er gewoon doen wat wij ook doen. Gewoon omgaan met die dingen. Maar nou, niet altijd die scherpe kantjes neerzetten. Niet altijd precies over Jezus praten. Gewoon, doe maar gewoon, dat doen wij toch ook? Dat is moeilijk hoor. En als dat eigen familie is of eigen buurman is, dan wordt het al heel moeilijk om daartegen bestand te zijn. Hier vindt u het. Dus die dingen die komen allemaal terug. En wat moet je dan wel doen? Dat is bidden. In gebed gaan. En zeggen, Heer, u gaat het doen. Het is niet onze zaak, het is uw zaak. Het is niet mijn handel, onze toko, ons winkeltje, maar het is uw zaak. En die dingen, die moeten een keer terugkomen. En dat betekent ook dat we misschien wel alles in het werk moeten stellen om alert te zijn. En daar gaan we vaak de fout in. We zijn niet altijd waakzaam. We worden opgeroepen om waakzaam te zijn, om wakker te zijn. Als de discipelen sliepen bij het lijden van de Heer Jezus, dat is geen plus. als de discipelen sliepen bij de heerlijkheid, de glorie van de Heer Jezus, op de berg der verheerlijking is ook geen plus. Maar wakende zijn en wakker blijven, dat is wel een plus. En hier vind je Nehemia, een man die zijn rug recht hield. En die zegt, ik en mijn broer en mijn familie, we gaan niet uit de kleren. We zijn dag en nacht beschikbaar. We hebben helemaal geen vakantie nodig. We hebben geen baaldagen. We hebben niks. We hebben alleen maar verlangen om overeind te blijven. En om te doen wat u ons geeft te doen. Dat is de insteek. En broeders en zusters, we kunnen daar naar alle details gaan kijken. Maar als u die lijn pakt, dan vindt u die details onmiddellijk terug. Zou u nu aan de Heer Jezus, niet aan mij, want ik hou de boekhouding niet bij. En ik ben ook niet in de hemel meer. Maar zou u nu aan de Heer Jezus willen zeggen, Heer Jezus. Wat zei Maarten Luther, u vindt het een heel moeilijk lied. Neem goud, geld en goed ons af. Delf vrouw en kinderen het graf. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijk. Die taal. Dat is een hele moeilijke, dat weet ik wel. Dat betekent dat ze de dingen van de Heer Jezus boven alles gingen plaatsen. En dat is een enorme zegen geweest in die tijd. Ik ga niet Luther verdedigen in al zijn theologie, dat is het niet. Maar de insteek is, we gaan voor hem. Maar zou u nu aan de Heer Jezus willen zeggen, Heer Jezus, ik wil voor u gaan. En misschien zie ik het niet helemaal helder, misschien moeten de dingen duidelijk worden. Als u dat bidt, dan wordt het ook duidelijk. Of door een toespraak, of door een boek dat u in handen krijgt. Of door wat u leest over vroeger. Dat wordt duidelijk. Het wordt u duidelijk gemaakt door de Heilige Geest. Ik ben daar sterk van overtuigd. Maar u moet wel willen. En u moet een beslissing nemen. En ze moesten hier heel concreet een beslissing nemen. Om niet uit de kleren te gaan. Om niet, dat we zeggen, nou, een 8-urige werkdag in te voeren. En daarna te genieten van onze eigen rust. We waren dus 8 uur zijn we aan het ploeteren voor de Heer. En we hebben nog 16 uur voor onszelf. Waarvan een paar uur slaap natuurlijk. Maar goed, dan kunnen we ook nog een paar uur niks doen of dingen doen die we zelf leuk vinden. Nee. U bent voor 24 uur per dag, 7/24, dat is een kreet van vandaag, bent u in dienst. En u mag nu aan de slag. U mag nu, vanaf nu, gaan zeggen, Heer Jezus, hier ben ik. En dat betekent uw capaciteiten, uw mogelijkheden. En misschien is dat een zwaard, misschien is dat een werpspies, misschien is dat een last dragen voor iemand anders, misschien is dat zorg hebben voor nog iemand. Maar Nehemia zegt, ik ben ervoor. En ik heb de bazuinblazer, de hoornblazer naast me. Het is alsof je het geluid van de bazuin, alsof je het geluid van het bazuingeschal des Heren hoort, alsof je die dingen nu al hoort, alsof je nu al die dingen hoort, want straks gaan we ten hemel in en we erven koninkrijk en ook met Luther. Maar we gaan echt zeggen, Heer Jezus, het gaat om u. En dat betekent dat je je opnieuw toewijdt. Nou, dat is het moeilijke, want u hebt beloofd dat u ooit de Heere zou dienen, maar dat is een beetje weggeëpt. Ik ken dat in mijn eigen leven ook. Ik weet nog dat een hele oude baas, ik heb dat wel eens verhaald in andere studies, mij vroeg, hoe gaat het met je? Nou, ik zeg, goed, en dan ga je dus doordrammen over wat je allemaal doet of zo. Dat komt dan het beste van pas. En hoe gaat het dan met je ziel? Nou, dan was ik even sprakeloos, want die vraag had ik nog nooit gehoord en ook niet verwacht. En bovendien stond Henry er niet al te ver vandaan en die zei, pak hem maar. Zo van, het gaat niet zo goed met hem. Het heeft mij geholpen. Er zijn momenten dat je je de vraag mag stellen, hoe gaat het dan met mijn ziel? Wie ben ik dan voor de Heer Jezus? Wie ben ik dan voor hem? Wat doe ik dan voor hem? En is dat alleen maar omdat het een soort status is, dat ik iets doe waar een beetje eer aan vast zit? Nou, dat is bijna hetzelfde als hoogmoed van die Sanballa, die had dat ook al. Schuift dat wat op? Nou, dan ben ik hetzelfde als die meneer, die Ammonitische slaaf, Tobia. Maar heb ik naast die Heer Jezus dan nog een afgodje, mijn auto misschien, of mijn boot, of mijn camper, of vul maar wat in. Postzegelalbum. Wat is het dan? Dan ben je precies als deze mensen. iedere keer opnieuw de vraag stellen, Heer Jezus, we mogen ons opnieuw aan u toewijden. En als er één ding belangrijk is vandaag voor de Heer Jezus, dat is dat het toegewijde mensen zijn die voor hem willen gaan en die dan niet uit de kleren willen en die zeggen, hier ben ik, Heer. Wat het ook is en wat er ook gebeurt, hier ben ik. Daar schort het aan. Bij ons. Waarom lopen de kerken leeg? Nou, omdat het misschien wel niet meer over de Heer Jezus gaat. Maar het gaat ook om mensen die voor zichzelf, die daar iets uit willen halen, waar ze zelf wat aan hebben, maar niet meer toekomen aan dat de hoge doel van hem iets aanbieden, hem iets geven, hem aanbidding geven, hem lofprijzing brengen. Dat. Ik ben bang dat wij ook vandaag Nehemia 4 nodig hebben als een soort correctie op onze eigen gedragingen. En daarom is het een belangrijk hoofdstuk. Misschien wel moeilijk, maar wel belangrijk. En ik wil zo graag dat de Heer zijn werk in ons gaat doen. En dat wil de Heer doen door zijn Heilige Geest in jou en in mij te laten werken, zodat ik weer een drive krijg van, ja Heer, we gaan voor u. We willen voor u gaan. Ik ben soms blij met enthousiaste mensen die niet te stuiten zijn vanwege hun enthousiasme voor de Heer Jezus. En ja, dat. Nou, misschien zegt u, ja, dat is de eerste liefde, dat gaat wel weer weg, dat is over 2 maanden ook anders. Nou, misschien heb je wel gelijk, want u kijkt dan even naar uzelf natuurlijk, want u weet dat u bij uzelf ook had, maar dat u dat kwijt bent, dat zegt u eigenlijk al. Maar terug naar de Heer Jezus. En dit hoofdstuk laat zien dat de vijand, vanaf het moment dat u wilt offeren, lofprijzing wil doen, gaat de vijand alles in het werk stellen om dat te voorkomen. Dat doet hij met Jeruzalem. Dat doet hij straks met Jeruzalem. Dat doet hij nu met mij. Dat doet hij met jou. Dat doet hij met ons. Dat doet hij met het getuigenis van God op aarde. En daarom is Nehemia 4 immens belangrijk. De Heere zegen u en mij ook. Amen. Vader, dank u wel dat we zo naar dit hoofdstuk mochten kijken. Het is best misschien wel een beetje pittig. En misschien ook wel een beetje heftig. Maar we willen u danken dat u door uw Heilige Geest met uw eigen balsem onze harten wilt bewerken. Niet om een aframmeling te geven, maar om een nieuwe aansporing te geven. Om genezing te geven. Zodat we opnieuw in vuur en in vlam staan voor de Heer Jezus. Vader, wilt u dat doen door uw Heilige Geest in deze dienst, nu nog in ons hart, op dit moment. We prijzen u. Amen.
Dato, broeder, bedankt voor je corrigerende woord. Het woord waarop je onze spiegel voorhield en ook weer aanspoorde om weer actief te worden voor zover we een beetje ingedut zouden zijn. Nog 5 weken en dan hopen we alweer het kerstfeest te vieren. En voor Maria, de moeder van Jezus, was de zwangerschap van haar eerste zoon een ontzettende verwarrende periode. En ze had er dan ook een reis naar haar nicht Elisabeth voor over. Om tenminste met iemand erover te kunnen praten. Over die vreemde dingen die met haar waren gebeurd. En als Elisabeth dan laat merken dat ze begrip heeft voor de situatie. En dat ze ook zelfs heel blij is. Dan breekt er iets brits in Maria en nu kan ze ook vol verwachting uitzien. Zij naar de eerste komst van Jezus. En ze barst los in aanbidding en het prijzen van Israëls God. En laten we dat haar nazingen, het Magnificat. Mijn ziel verheft Gods eer. De lofzang van Maria.
Mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest mag blijden de Heer, mijn zalen. maakt niet versmaad, maar van zijn gunst doet roemen. Meer een kracht is groot, zijn arm verstrooid, verstoot. Zijn in hun ogen, hun troonden zijn niet meer, maar kunstig wilde hier, eenvoudigen verhogen. Hij trok zich Israël aan, troost verwachten, groot en in heerlijkheid, in Gods barmhartigheid, voor duizenden geslachten.
Wat een geweldige God mogen wij dienen. Onze God die vernedert de blaaskaken en die verhoogt degene die bescheiden zijn. Dat is tegendraads en dat voelt in onze samenleving haast als onnatuurlijk. Maar zo is de ene. En dat is ook een mooie boodschap voor de dames die in alle bescheidenheid ons eten en drinken al hebben verzorgd en voor ons klaargezet. Geweldig, bedankt daarvoor. We hopen dus zometeen volop ervan te gaan genieten. En als u nou denkt, ja maar die soep en die broodjes en die koffie en die thee en die zaalhuur, dat kost toch allemaal wat? Mag ik dan helemaal niet bijdragen in die kosten? Wees gerust, dat mag op het tafeltje in de gang, net om de hoek. Er staat een doos met een gleuf. Mag u bijdragen in, er mag ook suggesties en vragen in. En daar liggen ook boeken. Harry die heeft zijn bibliotheek nagelopen en die kwam nogal wat dubbele exemplaren tegen. Dus die heeft hij daar neergelegd. Die mag u zomaar gratis meenemen. Bijzonder leerzame boeken heb ik al van Dato gehoord. Als je een beetje wil verdiepen, dan kun je daar heel veel aan hebben. Zometeen zal Dato hier nog even blijven zitten. Henny is er niet bij, zoals jullie waarschijnlijk al hebben gezien. Zij heeft last van chronische vermoeidheid. Allerlei dokters al geweest en wij bidden en hopen dat ze weer volledig mag herstellen. Nou, u mag met Dato straks ook even nog wat komen praten, wat vragen aan hem stellen. Bij Harry Brons achter in de zaal er zijn ook cd's te bestellen van deze middag en ook van eerdere lezingen. En bij Leven op deze aarde dan zal de volgende bijbellezing zijn op 16 december. We hopen jullie dan allemaal weer te ontmoeten samen met de mensen die jullie meebrengen. Voordat ik nog wil danken en bidden, wil ik ook inderdaad Henny meenemen, maar ook meneer De Jager, die ook heel veel jaren hiermee naartoe is geweest en gekomen, die nu opgenomen is in Norschoten en daar helemaal in bed ligt. Laten we ook hem en zijn vrouw in de gebeden gedenken, zullen we bidden. Liefdevolle hemelse Vader, God van Abraham, Isaac en Jacob. Uw woord mocht er open gaan, we mochten er weer uit leren, we mochten er weer van genieten. Dank u wel, het mocht en het mag ons leven verrijken. Op een andere manier mag ook het eten en drinken ons leven verrijken. Ook daarvoor danken we u, wilt u het zometeen heiligen en ons straks ook weer begeleiden op onze weg naar huis. Heer, we danken u voor uw oogappel Israël. In de tijd van Nehemia werd het volk bespot. De Joden waren een voorwerp van verachting, zoals er in de Bijbel staat. En sinds die tijd is het er niet beter op geworden, wel slechter. Vele, vele miljoenen zijn vermoord. Ook wij als christenen hebben daaraan meegedaan. Door onze christelijke theologie, maar ook daadwerkelijk. Tijdens de bouw van de muur in de Nehemia's tijd was het werken en waken. En wij presteerden het om met de ene hand te moorden, met onze andere hand uw woorden. Die nood zijn er gelukkig ook mooie dingen gebeurd, maar helaas ook heel veel verschrikkelijke dingen, barmhartige God. We belijden u onze grote schuld en we bidden dat de bedekking die u nog over uw volk ligt met betrekking tot het erkennen van Jezus als Messias nu alvast gaandeweg al wat weggenomen mag worden. We zijn dankbaar dat we daar ook regelmatig van horen. Mensen uit uw volk die het licht zien, het Messiaanse licht zien. We prijzen u daarvoor. Ik wil ook voor elkaar bidden. Voor meneer de Jager die nu helemaal in bed ligt en opgenomen is. Heer, wilt u vrede geven. Vrede in zijn hart en in zijn leven. Ook bij mevrouw de Jager zijn, Heer, die daar ook een weg in moet zien te vinden. Dat u haar met uw nabijheid omgeven. Heer, wilt u ook bij Henny Steenhuis zijn, wilt u in alle vragen die artsen hebben, wilt u daar de antwoorden geven. En wilt u haar vermoeidheid wegnemen, dat zij ook weer energie mag krijgen en weer aan de zijde van Dato weer mag gaan zoals ze al zoveel jaren mag doen. Zegen ons zo vanuit uw hoge heiligdom en laat uw aangezicht over ons lichten en geef ons vrede. Amen. Eet en drink smakelijk en straks wel thuis.
Ik heb het volgende keer.